Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crimetalk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Ik hoop natuurlijk dat alles goed gaat met jullie. Dat kwam er niet heel lekker uit, maar ik hoop in ieder geval dat alles goed gaat met jullie. Met mij in ieder geval wel. En ik heb verder geen algemene mededelingen deze week. Dus we gaan gewoon gelijk beginnen met de zaak van deze week. En de zaak van deze week, dat is weer een keertje een Belgische zaak. En ik denk dat er best wel veel Belgen zijn die over deze zaak hebben gehoord of de zaak kennen. Onder de Nederlanders is hij volgens mij niet bekend. Maakt er niet zoveel uit. Ik heb deze zaak al meerdere keren aangevraagd gekregen. En ik had hem zelf ook al een paar keer voorbij zien komen. Dus het perfecte moment om het erover te hebben. Zeker omdat het in dezelfde tijd van het jaar gebeurde. Heel veel jaar geleden. Laten we gewoon beginnen en laat ik stoppen met ratelen. We beginnen natuurlijk weer met de achtergrondinformatie. Nou ja, we gaan het dus deze week hebben over Kim en Ken. En Kim en Ken, die waren broer en zus. Ze kwamen uit best wel een groot en samengesteld gezin. Want hun moeder, Tinny Mast, die kreeg op 16-jarige leeftijd haar eerste kind. En dat was Kim. En Kim werd geboren op 2 februari 1982. Nou, 4 maanden na de geboorte van Kim scheidde moeder Tinny van de vader van Kim en ze hertrouwden. En in dit huwelijk kreeg ze zoon Ken. En Ken werd geboren op 26 juli 1992. En Ken die had een ziekte. Hij had de ziekte CARA, C-A-R-A. En dat staat eigenlijk voor een verzameling van verschillende luchtwegaandoeningen. 3 om precies te zijn. En dat zijn de aandoeningen astma, chronische bronchitis en emfyseem. Ik was er ook niet heel bekend mee, maar dat had Ken dus. En daar moest hij mee leven. Na de geboorte van Kim en Ken kreeg moeder Tinny nog 3 kinderen. Waaronder een levenloos geboren dochter. En samen woonden ze aan de Kerkstraat in Borgerhout, wat dichtbij Antwerpen ligt. Overigens speelt dit zich allemaal af in 1994 en toen was Kim 11 jaar oud en Ken was 8 jaar oud. In ieder geval, er was niet heel veel geks aan de hand. Het was een samengesteld gezin en nou ja, alles was eigenlijk vrij normaal en oké. En ze leefden gewoon het leven van kinderen. Maar uiteindelijk loopt het allemaal heel erg mis, want ja, anders had ik er natuurlijk ook geen podcast over gemaakt. Want het is dan 4 januari 1994 en die dag was het echt een ontzettend, ja, druilerige, regenachtige dag. En dan zou je waarschijnlijk denken, nou, stomme, saaie dag. Maar niet voor Kim en Ken, want zij gingen samen namelijk wat leuks doen. Ze gingen die dag namelijk uitlogeren bij een vriendje. Nou ja, hartstikke gezellig natuurlijk en samen gingen ze de deur uit. En dat vriendje dat woonde heel dicht bij hun huis, maar ze gingen niet gelijk naar het huis van dat vriendje toe. Want dat vriendje had een voetbaltraining en daar zouden Kim en Ken samen naartoe gaan om te kijken. Ze stapten samen op de tram naar het Fort van Merksem. Alleen daar kwamen ze nooit aan. Want gek genoeg stapten ze niet uit bij de halte waar ze moesten zijn. Maar ze stapten uit in de buurt van het Sportpaleis. Wat nog best wel ver van hun eindbestemming was. Nadat ze waren uitgestapt, hebben ze nog de weg gevraagd aan een stel dat aan het wandelen was. En zijn ze dus nog levend gezien. Maar kort daarna verdwenen ze van de radar. We hebben het natuurlijk ook over een tijd dat mobiele telefoons niet echt heel erg normaal waren. Ze waren er wel, maar het was totaal anders dan dat we dat nu gebruiken. En nu zou je misschien tegen je kind zeggen, nou, stuur me even een appje als je bij je vriendje bent. Of stuur je locatie, laat weten als je veilig bent aangekomen. Maar toen de tijd hadden jonge kinderen helemaal geen telefoon en de meeste mensen ook niet. En was het natuurlijk niet zo normaal als dat het nu is. En dat was dus ook het geval voor Kim en Ken. Ze hadden geen telefoon, dus hun moeder moest er ook maar van uitgaan dat dat oké was, dat ze veilig waren en dat ze gewoon bij dat vriendje waren. Hun moeder die ging er dus ook van uit dat ze gewoon naar die voetbaltraining waren gegaan, naar dat vriendjes huis waren gegaan, dat ze daar de nacht hadden doorgebracht en nou ja, dat alles dus in orde was. Daar ging hun moeder van uit. Maar dat zat natuurlijk anders, want Kim en Ken die kwamen dus nooit aan bij de voetbal. Nou ja, toen hun moeder Tinny erachter kwam dat Kim en Ken helemaal niet bij dat vriendje waren. En ja, toen ze zich ook realiseerde dat ze geen flauw idee had waar ze überhaupt waren. Stapte ze eigenlijk gelijk naar de politie. En dit was dus op 5 januari, de dag nadat ze waren vertrokken dus. En nou ja, de politie die reageerde eigenlijk niet zoals je zou verwachten. Want de politie die maakte zich niet zo zorgen. Ze vermoedden eigenlijk dat Kim en Ken gewoon waren weggelopen en dat ze wel ja, weer zouden komen aanwaaien. Nou ja, persoonlijk vind ik dit best wel een rare reactie voor de politie. Want er zijn natuurlijk mensen die weglopen. Jongeren, kinderen, noem maar op. Maar volgens mij zijn dat meestal wat oudere kinderen. En Kim en Ken waren natuurlijk pas 8 en 11 jaar oud. Lijkt me dan niet heel logisch om weg te lopen. En als je dan wegloopt, dan blijf je niet zo lang weg. Want op het moment dat hun moeder dus naar de politie ging, waren ze al gewoon een hele nacht en dag eigenlijk weg. Dus ja, voor mij klinkt dat niet heel logisch, maar voor de politie blijkbaar wel. En in eerste instantie werd er dus ook geen actie ondernomen. Nou ja, uiteindelijk ja, duurde het. En Kim en Ken die kwamen niet terug. En toen werd er uiteindelijk gelukkig wel een zoekactie gestart. Niet één, maar meerdere. En er waren heel veel mensen betrokken. Heel veel instanties die hielpen met zoeken. De politie, vrienden, kennissen, buurtbewoners, onbekenden. Iedereen ging op grote schaal op zoek naar Kim en Ken. De hele buurt werd uitgekampt en er werden overal flyers opgehangen en uitgedeeld met vooral een oproep aan Kim om naar huis te bellen. Op de flyer stond ook Kim, bel en daarbij dan het telefoonnummer van hun huistelefoon of mobiele telefoon, ik weet niet precies wat voor nummer het was. En daarnaast stond er ook nog een getekend slakje op de flyer. En de hoop was natuurlijk dat Kim snel contact op zou nemen en zou vertellen dat ze helemaal oké waren. Maar dat gebeurde niet. En dat wist natuurlijk niemand op dat moment. Maar Kim en Ken zouden nooit meer wat van zich laten horen en ja, zouden ook niet meer terugkomen. In de weken daarna kwamen er meerdere tips binnen bij de politie. Er waren ja, best een aantal mensen die Kim en Ken dachten gezien te hebben op verschillende plekken. Zo zouden ze gezien zijn bij een bioscoop, bij een snackbar terwijl ze een snack aten en bij een Nederlandse grens. En al die plekken werden nagetrokken, maar helaas geen teken van Kim en Ken. Maar uiteindelijk komt daar weken later verandering in, want het is dan 11 februari en er is een doorbraak, maar helaas niet het nieuws waarop gehoopt werd. Een visser die had namelijk een lichaam gevonden en dat bleek uiteindelijk het lichaam van Kim te zijn. Ze was verkracht en vermoord aangetroffen in de kabels van een duwboot in het Aziadok. En ze had daarnaast ook meerdere messteken in haar nek. Ze was eigenlijk ja, onherkenbaar geworden. Ze had natuurlijk ook een lange tijd in het water gelegen. En alleen door haar gebit konden ze nog achterhalen dat het echt om Kim ging. En uit het autopsieonderzoek bleek ook al dat Kim na 3 uur na de vermissing vermoord was. Nou ja, de schok was natuurlijk groot, het verdriet was groot, maar Kim was dus gevonden. Maar van Ken ontbrak nog steeds ieder spoor. En omdat Kim gevonden was bij het Aziadok, dacht men dat Ken daar ook wel zou moeten liggen. En ze vermoeden dus ook dat hij er ook in het water lag. Het lastige was alleen dat het Aziadok een heel groot gebied was, of is, want ja, dat verdwijnt niet zomaar. Het is een gebied van 70.000 vierkante meter en daar moesten ze dus gaan zoeken naar Ken. En het was haast een onmogelijke opdracht voor de duikers die gingen zoeken, want het was dus zo'n groot gebied en de technologie was ook niet zoals dat vandaag de dag is. Dus dat was een ontzettend grote operatie. Het werd dus wel gedaan en tijdens het zoeken werden er allerlei dingen gevonden. Batterijen, een brommer, een lijk van een hond. Maar ja, niet waar ze naar op zoek waren. Ze vonden Ken niet. En nog steeds was het dus een raadsel waar Ken was. Ken was dus niet in het water, althans hij werd daar dus niet gevonden. Maar ondertussen werd er natuurlijk ook druk gezocht en onderzoek gedaan naar de dader. Want die zou natuurlijk ook naar Ken kunnen leiden. Er werden tientallen mensen ondervraagd en bij deze mensen werd er ook allemaal DNA afgenomen. Maar het bracht de politie niet echt verder, want ja, de mensen die ze onderzochten, die hadden er niets mee te maken. En die hadden ook geen DNA-match. Ook de moeder van Kim en Ken werd een tijdje verdacht, maar ook zij werd uitgesloten. Ze leek er niets mee te maken te hebben. En nou ja, ze werd dus ook niet meer langer gezien als verdachte, gelukkig. Uiteindelijk gaan de zoekacties 6 weken door, maar na 6 weken intensief zoeken wordt de zoekactie naar Ken gestaakt. De speurders en de politie konden niets meer doen, konden nergens meer echt zoeken. En eigenlijk werd het daarna stil rondom de zaak. Maar vervolgens is het 2 jaar later, 1996, en ja, dan komt de zaak Marc Dutroux aan het licht. En natuurlijk werd er toen er meer bekend werd over Dutroux ook gelijk een link gelegd met Kim en Ken. Want tenslotte was de dader nog altijd spoorloos en daardoor werd er ook dus gelijk die link gelegd tussen Kim, Ken en Dutroux. Nou ja, dat klinkt echt niet gek en daarom werd het DNA ook vergeleken en werd er onderzoek gedaan of Dutroux ook de moordenaar of de dader van de zaak Kim en Ken kon zijn. Maar helaas, of ja, ik weet niet of het helaas is, maar er werd geen link gelegd tussen Marc Dutroux en Kim en Ken. En nadat dat bekend was geworden, werd het wederom stil in de zaak van Kim en Ken. Al wel niet helemaal stil, want 1996 was ook het jaar dat de moeder van Kim en Ken het comité Kim en Ken oprichtte. En als ik het goed heb begrepen, was dit een actiegroep die hulp gaf aan ja, de gewone mensen, de gewone burger, waarbij de politiek, het gerecht en de politie tekort waren geschoten. En het comité van Kim en Ken had 4 eisen. Inzage in dossiers, openbaarheid van het onderzoek, geen doofpotaffaires en opkomen voor alle kinderen, ongeacht hun huidskleur of geloof. En op die manier denk ik ook dat de moeder van Kim en Ken toch het gevoel had dat ze iets kon doen, iets kon betekenen. En op deze manier werden Kim en Ken natuurlijk ook nog een beetje levendig gehouden en geëerd. Dat comité heeft dus een tijd bestaan tot 2001, want toen werd het comité opgeheven. Maar met 2001 ga ik iets te snel vooruit in de tijd, want er gebeurt nog wat in 1999. Want in 1999 werd er namelijk een andere moord gepleegd. En dat was de moord op de 12-jarige Steve Vissers. En hij werd van zijn fiets gereden, in de bossen gesleurd, verkracht en ja, daarna vermoord. En ook Steve overleed aan de vele messteken in zijn lichaam. En dat is een opvallend detail, want misschien kan je nog herinneren, ook Kim werd gevonden met behoorlijk wat messteken in haar lichaam. Dus toen Steve was vermoord, hadden ze zoiets van, nou ja, die moorden die lijken wel een beetje op elkaar. Ook Kim werd verkracht en daarna dus gestoken. Dus ineens was de gedachte, misschien hebben we wel te maken met dezelfde dader. Het positieve in de zaak van Steve was dat er in die zaak wel een dader werd opgepakt. Namelijk de 29-jarige Danny Immens. En nadat hij was gearresteerd, werd hij natuurlijk ook gevraagd naar de moord op Kim en waarschijnlijk ook Ken. Maar Hij zei dat hij er niets mee te maken had. Nou ja, je kan natuurlijk veel zeggen. En ik denk dat kindermoordenaars niet de meest betrouwbare personen zijn op deze aardbol. Dus er werd ook een DNA-onderzoek gedaan. Maar het leek er toch op alsof Danny de waarheid sprak. Want ja, het DNA-onderzoek gaf geen match. Dus ja, wederom één groot raadsel. Want wie is de dader van de zaak Kim en Ken? En natuurlijk überhaupt, waar is Ken? Nou ja, Kim die was natuurlijk relatief snel gevonden, maar van Ken dus nog altijd geen spoor. En er verstreken een hoop jaren, maar ja, Ken die kwam niet terug en die werd ook niet gevonden. En uiteindelijk wordt en werd er wel van uitgegaan dat hij niet meer in leven zou zijn, ook als je natuurlijk kijkt naar het lot van Kim. En uiteindelijk heeft de moeder van Kim en Ken met pijn in haar hart in 2014 Ken officieel dood laten verklaren. En dit deed ze eigenlijk om hem een waardig afscheid te geven. En ze zei ook zelf, het enige wat ik kan doen is hem loslaten, hem vleugels geven. En ik kan me ook best wel voorstellen dat er een moment komt dat je dat kan überhaupt, want dat lijkt me echt ontzettend lastig. Maar misschien ook wel wil. De kans dat hij nog gevonden wordt, die is natuurlijk klein. En misschien geeft het toch ook wel wat rust en afsluiting voor zover dat kan. Want ja, het lijkt me vreselijk om die beslissing te moeten nemen en dat te doen. Maar uiteindelijk is dat dus wel gebeurd. En Ken is dus in 2014 officieel doodverklaard. En ja, nu is het 2023 en Ken is nog altijd niet gevonden, net als de dader natuurlijk. Maar de politie zegt dat ze nog altijd bezig zijn met het onderzoek in de zaak van Kim en Ken. Het voordeel natuurlijk van dat het zo lang geleden is, is dat er vandaag de dag natuurlijk een stuk meer onderzoeksmethodes zijn, dat de technologie is verbeterd en de onderzoeken. En nou ja, die nieuwe dingen die kunnen ze ook weer toepassen in oudere zaken zoals die van Kim en Ken. Dus achter de schermen zijn ze er nog steeds mee bezig. Maar ja, leuk en aardig natuurlijk. Maar tot op heden heeft dat nog geen resultaat gehad. Ik hoop in ieder geval dat ze dit jaar wel een stapje verder komen. Of Ken toch nog terugvinden of de dader vinden. Want ja, hier mag je niet mee wegkomen. En ja, dit is ook wel een beetje wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Kim en Ken. En voor mijn gevoel val ik altijd een beetje in herhaling. Maar ja, ik vind de informatie in België altijd wat ingewikkeld. Zoveel is er wel te vinden, zoveel is er niet te vinden. Over deze zaak die toch best groot schijnt te zijn in België, was er niet mega, mega veel. Maar goed, wel wat ik net vertelde natuurlijk. Dit is wat ik jullie kon vertellen. En ik hoop echt oprecht dat de dader nog gevonden gaat worden. Want ik vind het zo oneerlijk dat twee zulke jonge kinderen hun toekomst kwijt zijn, hun leven kwijt zijn. En dat zo'n debiele dader hiermee weg kan komen en wel gewoon aan zijn toekomst kan werken, op welke manier dan ook. Want ja, we weten natuurlijk niet wie het is. Maar hoe oneerlijk is dat? Hij kan gewoon verder leven en Kim en Ken niet. Ik kan er niet over uit en ik hoop ook oprecht dat deze zaak toch nog opgelost gaat worden. Wat ik overigens ook nog wilde zeggen, is dat de moeder van Kim en Ken een boek heeft geschreven over haar leven en de verdwijning van Kim en Ken. En het boek heet Altijd op zoek, mijn alfabet voor Kim en Ken. En het is dus geschreven door haar moeder, Tinny Mast. Ik weet alleen niet hoe je eraan kan komen. Ik kon op bol.com bijvoorbeeld alleen maar tweedehands versies vinden en heel weinig. Dus ik denk gewoon dat het niet meer uitgegeven wordt. Maar misschien ken je iemand in je omgeving die het boek toevallig heeft. En als je er dus meer over wil lezen, ga dat boek lezen. Ik kan je alleen niet vertellen hoe je eraan kan komen. En ja, dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Maar voordat jullie gaan, heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week heb ik weer een podcasttip. Want ik ga het gewoon zeggen. Ik ben aan het trainen voor een marathon. En ik maak dus nu best wel veel trainingsuren. Of althans, niet mega veel. Ik heb er geen fulltime baan aan. Maar ik heb nu best wel wat uren te besteden waarin ik in principe niks anders kan doen dan luisteren. En ineens heb ik het ontdekt. Ik vind het mega chill om podcasts te luisteren onder het hardlopen. Dus ik verslind ze en ik heb dus de afgelopen week geluisterd naar de podcast De Butlermoord. En ik ben helemaal geobsedeerd. Want ik kende de zaak van de Butlermoord niet, maar ik begrijp niet waarom ik het niet kende en waarom volgens mij heel veel mensen het niet kenden. Want het is echt een super raar verhaal en het lijkt erop alsof het een enorme gerechtelijke dwaling is. En ik vind het heel erg lastig om het verhaal samen te vatten, maar ja, een butlermoord, er is een butler, er is een vrouw. Ze zou zijn vermoord door de butler. Ondertussen waren ze ook samen getrouwd. Maar die butler heeft altijd gezegd, ik heb het niet gedaan. En er zijn ook heel veel bewijzen die lijken te zeggen, hij heeft het inderdaad niet gedaan en ze is aan een natuurlijke dood gestorven. Het is een heel bizar verhaal. Daardoor word ik ook altijd een beetje bang van, het zou je toch overkomen. Dat iemand overlijdt en er wordt gedacht dat jij het hebt gedaan en je komt vast te zitten, je moet je hele straf uitzitten. Je hoort het al. Het is heel erg lastig om het kort en krachtig te vertellen. Maar jullie moeten die podcast echt gaan luisteren, want het is echt heel interessant en zo'n bizar verhaal. Dit moet je gewoon luisteren. En het heet dus De Butlermoord en het is gemaakt door NPO 1 Radio Avrotros. Echt een aanrader dus. Dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, @crimetalknl. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Verder heb ik niet zoveel te vertellen. Dus dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week en tot horens.